Meteen komen druppelen. Hartelijk welkom. En we willen graag nog een keer uitspreken de hoop dat we een goede conferentie ook met elkaar mogen hebben. Dan namens de heer Van Hoorn, die onze administratie verzorgt, een paar vragen. Heeft iedereen een deelnemerslijst? Heeft iedereen een naamplaatje? En heeft iedereen betaald? Tussen 4:30 en 4:30 kunnen bij de ingang boven nog zaken geregeld worden, wie zich daartoe geroepen voelt. Ik stel u voor dat we samen zingen Psalm 119, vers 29. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed, ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Psalm 119, vers 29. Heer onze God, wij vragen u of u ook nu uw zegen ons genadig wilt gebieden, opdat ook aan deze lezing door u stuur en richting wordt gegeven, zo dat wij er wat van mee mogen nemen en de toerusting ontvangen die wij allen nodig hebben voor ons staan in de ambtelijke dienst. Wees u met deze lector en schenk ons uw genadige zegen, om Jezus wil. Amen. Graag het woord aan collega Wallet.
Ik wil de eerste gedeelte lezen uit Ezechiël 34, de versen 7 tot en met 16. Ezechiël 34, de versen 7 tot en met 16. Daarom, gij herders, hoort des Heren woord. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo ik niet. Omdat mijn schapen geworden zijn tot een roof, en mijn schapen zal het wild gedierte des velds tot spijze geworden zijn, omdat er geen herder is. en mijn herders naar mijn schapen niet vragen. En de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet. Daarom, gij herders, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, ziet, ik wil aan de herders en zal mijn schapen van hun hand eisen en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat zij hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dagen als hij in het midden van zijn verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volkeren en zal ze vergaderen uit de landen en brengen ze in hun land. En ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. Op een goede weide zal ik ze weiden, en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn. Al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi, en zullen weiden in een vette weide op de bergen van Israël. En ik zal mijn schapen weiden, en ik zal ze legeren, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken, en het weggedrevene zal ik weerbrengen, en het gebrokene zal ik verbinden, en het kranke zal ik sterken, maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel. Tot zover uit de Heilige Schrift, Bijbelspastoraat. Ik zou vanmiddag wel kunnen zeggen, toehoorders, zeg het zondags nooit. Ik zou eigenlijk deze lezing voor mezelf willen houden en dat u daarbij als toehoorders aanwezig bent. Daar zit je dan als pastor, maandagsmorgens op de studeerkamer. Het pastorale werk wacht. Welke bezoeken zijn er deze week af te leggen? Zeker, je bent niet alleen pastor wanneer je op bezoek gaat. Zondag zijn we het ook wanneer we in de kracht van de goede herder het woord mogen verkondigen. De grote pastor Jezus Christus vertrouwde ons op de zondag schapen toe. Christus vraagt ook in de prediking van ons dat wij als herder achter de kudde aandringen om ze te brengen bij Christus. Nee, we zijn niet alleen pastor in de huizen, maar we zijn het ook op de kansel en ook op de catechisatie. Daar is ook de worsteling om jongeren te leren luisteren. Hoor, het moet de stem des herders zijn. En och, dat ze zijn stem mochten horen. Het pastoraat dringt door heel het werk heen. Het pastoraat van de week zet zich voort zondags op de kansel. En vanaf de kansel wordt het pastoraat in de week beoefend. Wie is hij eigenlijk, die pastor? Met veel namen wordt hij genoemd. Predikant, heraut, man Gods, apostel, leider van de gemeente. En in moderne kringen spreekt men over een burgerleider van mensen, een bestuurder of beheerder, gids en voortrekker, opbouwwerker, animator, onruststoker, revolutionair en nog veel meer van die dingen waarvoor God ons niet geroepen heeft. Pastor ben je omdat God je als zodanig vormt. Wie pastoraat bedrijft moet weet hebben van de goede herder. Iemand schreef eens bij zijn 25-jarig ambtsjubileum: 25 jaar herder en herdershond. Maar er hoort ook nog bij dat je zelf schaap bent, zodat je hebt leren luisteren naar de stem van de goede herder. We zullen nooit pastoraat kunnen bedrijven als we zelf geen weet hebben van Gods pastoraat aan ons. Wanneer wij vreemd zijn van de kennis van een verloren schaap, van een verdwaald schaap, van een dwaalziek schaap, van een dom schaap, van een eigenwijs schaap, en ook anderzijds van het volgen van de herder die mij op zijn schouder draagt en soms met mij voortgaat, zachtkens mij leidend als een zogend schaap, dan kunnen wij nooit pastor zijn. Een pastor die vreemd is van de bede van Psalm 80, getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht, kan geen medelijden hebben met de onkundigen en de dwalenden. Je moet de herderlijke zorg van Christus in je leven kennen om ook iets uit te dragen van hem. In de grote roep van hulpverlening die vandaag overal klinkt, is er behoefte aan pastors die door God geroepen en gevormd zijn. Geen luie pastors, geen pastors die uit zijn op 40-urige werkweken en lonen die overeenkomen met mensen die ook een academische opleiding gehad hebben. Maar pastors die als de schaapherders van Israël niet zonder hun kudde denkbaar zijn. In de nacht lagen zij voor de ingang en overdag waren zij op de weide te vinden. De Heere klaagt in Israël bij monden van Ezechiël dat er geen herders waren. Waren er dan geen geestelijke leidslieden in Israël? Waren er geen priesters? En waren er genoeg die zo genoemd wilden worden? Maar de Heere zegt, zij zijn het niet omdat zij naar mijn schapen niet vragen. Zij bekommeren zich niet om het volk, om hun geestelijk welzijn. Als zij maar hun brood hebben, dan vinden ze het allang goed. Zij weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet. Zij houden de schapen voor de wol, maar niet om hen te weiden. Ze vonden het prachtig dat zij als pastor werden aangesproken, maar het pastorale werk deden zij niet. Zij aten het vette en zij slachten het gemeste, maar de zwakke sterkten zij niet en het zieke hielden zij niet. En het gebrokene verbonden zij niet en het weggedrevene brachten zij niet weer. Maar zij heersten met strengheid en met hardigheid. Het waren herders die zichzelf nooit als zwak en ziek en gebroken en weggedreven hadden leren kennen. Als je geen schaap geworden bent, kun je nooit pastor zijn. Slechts gewonden schapen worden geroepen om als pastor te werken. De schaapherders in Israël behoorden niet tot de upper ten van het volk. Het was een onaanzienlijk volkje. Maar in weer en wind, in nacht en ontij waren zij er voor hun schapen. Huurlingen vluchten, maar de herders bleven. Wij horen vandaag niet meer bij de notabelen van het dorp. Vroeger waren daar de grote van het dorp, de burgemeester en de dokter en de notaris. En de bovenmeester mocht ook nog eens binnenlopen. En de dominee. Dat is vandaag anders geworden. Mijn vrouw lag in het ziekenhuis bij Amsterdam. En ze lag naast een mevrouw. En die mevrouw vroeg, wat doet uw man eigenlijk? Dominee, dominee, is dat niet een uitstervend beroep? Het is goed dat we in aanzien zijn, maar niet vanwege ons traktement. Maar vanwege het belangrijkste werk dat er te doen valt. In dienst te staan van onze meester. Paulus en Silas en zoveel anderen hebben in het voetspoor van hun meester gelopen. Als schaap hem gevolgd. Als alleruitvaagsel geworden. En zo konden zij anderen vertroosten met de troost die zij zelf ontvangen hadden. De lijfspreuk van Calvijn, ik moge verteren als ik maar dienstbaar ben, mogen ons op het lijf geschreven zijn. Hebben we dan geen vrije tijd als pastor? Het kan heilzaam zijn om rust te hebben. We lezen van de grote pastor Jezus Christus dat hij zich terugtrok op een woeste plaats alleen. Maar dat we dat niet doen om van die lastige schapen af te zijn. Die bijna nog geen stap alleen blijken te kunnen zetten. Maar het was om van de hemelse Vader kracht te ontvangen en zich te versterken in de geest om het werk met volle inzet te kunnen verrichten. Zo in die geest mogen wij hier ook op de burg zijn. Om als pastor gewijd te worden. Ja, om gesterkt te worden voor de kudde die God aan ons heeft toevertrouwd. En bovenal is nodig dat wij met Jezus Christus op de berg alleen zijn. Met onze hemelse Vader. En dat we mogen zien op de grote hoge priester Jezus Christus. Opdat wij verzadigd worden met het goede heil van hem. Zo kunnen wij onder de kudde zijn. En met David zingen, de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Bijbels pastoraat kan dus alleen door een Bijbelse pastor bedreven worden. Het zal duidelijk zijn dat het pastoraat in onze tijd meer vraagt dan enkele decennia geleden. Naarmate normen en vormen verdwijnen, worden de problemen alleen maar groter. En waar de geboden van God niet meer geëerbiedigd worden, nemen de overtredingen toe, is er de wetteloosheid. En dan kan het niet anders zijn of er is toename van onvrede, van onrust, van verwijdering, individualisme, liefdeloosheid. Dan zien we in de brieven niet een tekening van het klimaat van onze tijd. Met name is te denken aan wat er staat in 2 Timotheus 3. Er zullen zware tijden ontstaan, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Geldgierig, laatdunkend, hoogvaardig, lasteraars. De ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers van God, hebben een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht daarvan verloochend hebben. Deze tijd heeft God ons geroepen om daaronder pastoraat te bedrijven. En dan moeten wij niet denken dat wij zo ver van deze mensen afstaan. Van nature zijn wij niet beter. Maar het is wel zaak dat we door de genade van God anders zijn. Als er geconstateerd wordt dat er een toename is van het aantal echtscheidingen onder predikanten. Denk niet in onze kringen, maar zowel landelijk is er die tendens dat er toename is van echtscheidingen. Als er gesproken wordt dat ze ook zo graag meedoen met allerlei feestjes. Dat ze ook wel eens op het randje afgaan in hun spreken. En dat ze even onverzoenlijk zijn als de wereld. En dat ze ook zo staan op die niet betaalde preekbeurt. Klagen over tractement en woonruimte. Dat ze ook tot de ondankbaren behoren. Wat is het nodig dat we onszelf voor God verootmoedigen? Omdat we niet, zij het orthodox, toch leven naar het schema van deze wereld. Daar houden we onszelf de spiegel voor. Als pastors dienen wij gelijkvormig te zijn aan Jezus Christus. Dan alleen is er hoop voor het pastoraat. Te midden van de ontkerstening dienen wij het beeld te vertonen van een aan God gewijd ambtsdrager. Zoals Paulus daarover schrijft aan Timotheus, onberispelijk, een voorbeeld in huwelijk en gezinsleven. Wakker, matig, eerbaar, gastvrij, niet genegen tot de wijn, niet zo gauw geprikkeld. Geen geldschraper, bescheiden, voorbeeld in reinheid. Meer dan ooit hebben wij te wandelen als kinderen van het licht, te midden van een krom en een verdraaid geslacht. En voordat wij zelf elke dag de kudde gaan weiden, moeten we zelf weiden bij die goede herder. Opdat de kracht van Christus meer en meer over ons komen en wij de gestalte van Christus mogen vertonen. Bij het beoefenen van Bijbels pastoraat zal duidelijk zijn dat we niet mee kunnen met het zogenaamde moderne pastoraat. Dat inzet bij de mens en dat eindigt bij de mens. Ik las, pastoraat is begeleiding in die zin dat de ander in zijn omstandigheden kan zoeken en vinden wat geboden is. De ander heeft de eigenlijke leiding van het zoekproces. Een ander schreef, pastoraat is zorg en borg voor elkaar in wereldwijd perspectief met de gemeente als dragende kracht in navolging van hem die gezegd heeft, zie, ik maak alle dingen nieuw. Het lijkt me niet gespeend van een bepaald soort idealisme waarbij de werkelijkheid van het zondaar zijn vervaagd wordt. Zijlstra definieert het pastoraat het in Christus naam geïnteresseerd zijn in mensen voor wie hij als pastor verantwoording draagt. Maar gezonden zijn door God is nog wat anders dan geïnteresseerd zijn in mensen. Ik zou het Bijbels pastoraat onder enkele aspecten willen bespreken. Het aantal kopjes, in de eerste plaats het omzien, in de tweede plaats het meezien, in de derde plaats het doorzien, in de vierde plaats het opzien, in de vijfde plaats het inzien en tenslotte het uitzien. In de eerste plaats het omzien. De pastor is geroepen om naar zijn schapen om te zien. Ieder heeft allereerst acht te geven op de schapen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. Natuurlijk heeft hij daarbij ook andere medewerkers met wie hij samen de kudde bearbeidt. Omdat de pastor-predikant als eerste verantwoordelijk is, duid ik hem als de pastor aan. Te denken is hier ook aan de benaming opziener, Handelingen 20 en 1 Petrus 2. Zo heb dan acht op uzelf en op de hele kudde, over welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dat vraagt een groot verantwoordelijkheidsbesef voor de gemeente. Kennis van wat er in onze wereld te koop is en welke invloeden de gemeente daarvan kan ondergaan. Opzien en wijden worden in verschillende teksten in één adem genoemd. Wij mogen de kudde maar niet aan haar lot overlaten. Een opziener is meer dan een communicatieman of iemand die zorgt voor het onderlinge contact. Buiten het Bijbelse patroon past zo iemand niet in de structuren van het autonoom zijn en ieder is voor zich verantwoordelijk. Er is een bepaalde tolerantie die in de kerk van Christus niet getolereerd wordt. Namelijk wanneer deze gaat buiten het Bijbelse kader. Het huisbezoek is een uiting van pastoraat waarbij gevraagd mag worden naar lectuur en mediagebruik. Opdat het christelijk leven niet ondermijnd wordt. Een herder die had ook een stok om de vijanden van de kudde af te houden. Als wij omzien naar de kudde, dan doen wij dat niet allereerst als leden van een bewakingsdienst, maar met liefde voor de gemeente, met de bewogenheid van Jezus Christus, opdat zij blijft in het spoor van Gods gerechtigheden. Calvijn merkt hierop dat door de titel van opziener zij als het ware tot wachters aangesteld zijn om voor het gemeenschappelijke welzijn van allen te waken. Denk hier ook aan het feit hoe de Heere wachters op Sions muren besteld heeft. En dat zijn zij niet alleen op de preekstoel of catechisatie, maar ook in de huizen. Door trouw te zijn in het pastoraat zal de gemeente bewaard blijven bij het woord van God. En de uittocht uit de kerk naar de wereld tegengegaan kunnen worden. Opzoeken bij afdwalen. Omzien, vooral als er moeilijke omstandigheden zijn. Ziekte, rouw, ontslag, teleurstellingen, relatieproblemen. We lezen dat Jezus stilstond bij de baar van de jongeling te Nain. Jezus was met ontferming bewogen dat hij de nood peilde van deze weduwe. Jacobus schrijft dan ook dat de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is. Dat wezen en weduwe bezocht worden in hun verdrukking. Ook bij randkerkelijken wil de Heere wegen van tegenslag gebruiken. En daarbij als het ware door een microfoon tot hen spreken, opdat de stem van de Heere beter gehoord zal worden. En als Jezus dan aan de deur staat en klopt, zal dan de pastor niet achter hem aankomen en de klopper op de deur laten vallen, in de hoop dat ook de stem van de goede herder gehoord zal worden. Als we niet omzien, zal Christus tegen ons zeggen, waar was je toen ik daar aan de deur klopte? Het verlorene zoekt gij niet. Het pastoraat van het omzien heeft zin omdat de Heere zegt, ziet ik, ja ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Boven al onze bezoeken en ons hele pastoraat moet altijd weer staan, ik zal naar mijn schapen vragen. Daarom kunnen wij ook het pastorale werk doen. En welke pastor zal nooit ervaren dat hij bij zichzelf dacht, laat ik hier eens even aangaan, terwijl later bleek dat God je daar gestuurd had. Heerlijk als we zo in het pastoraat mogen horen dat er mensen zijn die God door middel van ons pastoraat heeft opgezocht. En die het met Mephibozet belijden, hebt gij ook omgezien naar een dode hond als ik ben. Omzien is er dat je er bent als God roept wanneer mensen in nood zijn. Of ze dat beseffen of niet. In de tweede plaats het meezien, wij komen op bezoek. Er blijken moeilijkheden te zijn. Mensen kunnen helemaal in de knoop zitten. Hier is iemand die in geestelijke nood is. Waarom blijft God zo ver? Zou hij wel van mij weten? Daar is iemand bezig met de toegang tot het heilige avondmaal. Is dat wel voor mij? En een jongere worstelt met het belijdenis doen. Een oudere weet dat hij moet sterven en hij is er nog niet mee klaar. Het zijn de slechtste vragen nog niet. En daarnaast zijn er de vele noden die de samenleving met zich meebrengen. Huwelijksnood, kinderloosheid, drankmisbruik, drugverslaving, werkloosheid, familieruzie enzovoort. Wat moeten wij in de eerste plaats doen? Meezien. En dat wil zeggen, mensen maken ons deelgenoot van hun nood, van hun zorgen, van hun problemen. Wij moeten meezien. Wij moeten luisteren. Ze tonen als het ware een dia van hun levensvragen. En dan moeten wij eerst de tijd nemen om te kijken, CQ te luisteren. Ze dragen als het ware iets van hun last over op ons. De zaakverteller kan hen al een stuk ontlasten. Ze ervaren iets van het schriftwoord, draagt elkanders lasten. En vervult al zo de wet van Christus. Eerst alleen meezien. Soms voor de duidelijkheid vragen of er nog een dia is. Soms voel je wel aan of men het kwijt wil of niet. Er ligt soms een gevaar in om te veel te laten zeggen. Want heeft men eenmaal uitgesproken dat men de ander niet meer lief heeft of iets dergelijks, dan is het des te moeilijker om daarop terug te komen. Meezien. Een pastoraal gesprek is geen interview. Wij hoeven niet alles te weten. Wel zoveel als nodig is voor de oplossing van het probleem. De privacy van de bezochter moet gerespecteerd worden. De hulpvragende is geen voorwerp van onderzoek. Meezien. Luisteren. Een goede luisteraar stelt belang in hetgeen de ander te zeggen heeft. Spreuken 18 vers 13. Die antwoord geeft eer hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande. Meezien is de ander aanvaarden als persoon, wat niet hetzelfde is als zijn zonden aanvaarden. Want het aanvaarden van de zonde is ook zonde. Meezien met de ander vraagt wezenlijke nabijheid, maar tegelijk ook een wezenlijke afstand. De nabijheid doet begrijpen en verstaan, maar het is de afstand die toch pas hulp mogelijk maakt. Luisteren vraagt geduld. Langmoedigheid, Spreuken 14 vers 29, de langmoedige is groot van verstand, maar die haastig is van gemoed, verheft de dwaasheid. Hoe zien wij in de psalmen dat God zelf de mens laat uitspreken in hun vertwijfeling, in het onbegrepene van hun leven. Hoe horen we Asaf in psalm 77, dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Praat me alsjeblieft niet over God. En wie denkt aan de spreker in Klaagliederen 3? Die man die zegt nogal wat. God is mij een loerende beer. Een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mij in duisternis gevoerd en niet in het licht. Zo moeten wij ook wel eens veel aanhoren en zwijgen. Bijbels pastoraat is de ander doen weten dat er ruimte is om alles te zeggen. En dat het bij ons als pastor veilig is. Vervolgens het doorzien. De nood is opengelegd. Hoe nu verder? Bijbels pastoraat is niet ga heen en word warm. Er moet hulp geboden worden. Ook al moet het doorverwezen worden naar artsen of andere hulpverleners. De pastor heeft altijd een taak, de eerste taak. Soms is er veel door de betrokkenen gezegd. En eigenlijk nog niet alles gezegd. Nog niet precies waar de schoen wringt. Vaak moeten wij achter al het spreken de eigenlijke vraag zoeken. Bijbels pastoraat kenmerkt zich door twee pijlers, waardoor zij totaal verschilt van elk ander pastoraat. Iemand schreef, we hebben vandaag niet zozeer te maken met vuile voeten, dan wel met koude voeten. Toch blijft waar dat veel koude voeten haar oorzaak vinden in vuile voeten. Ten diepste komt elke koude voet voort uit de breuk met God, waar de mens de goddelijke warmte heeft verlaten. Daarom twee pijlers, het mensbeeld en het godsbeeld. Het maakt een hemelsbreed verschil wat wij belijden van de mens op grond van het woord van God en wat wij belijden van God op datzelfde woord gegrond. Wie niet belijdt dat de mens door de zondeval al zo bedorven is dat hij geheel onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, ziet de mens alleen als slachtoffer. Bijbels pastoraat gaat daarom altijd veel dieper, omdat het meer ziet dan de ziekte, meer ziet dan de huwelijksontrouw, meer ziet dan de werkloosheid, dan de teleurstelling, dan het zware verdriet. Er is een vraag achter alle vragen van onze menselijke angst en duisternis. En dat is nog altijd, waar kom ik vandaan? Modern pastoraat gaat veelal uit van de autonome mens, de rechthebbende mens. De mens heeft dan recht op een menswaardig leven en een menswaardig sterven. Hij heeft recht op het uitleven van zijn begeerten. Hij is immers toch die mens met die verlangens. En dan is er maar één houding mogelijk, namelijk het verstaan vanuit de ander. De pastoor moet dan helpen bij wat de ander wil. De klant is koning, moet dan ook in het pastoraat toegepast worden. Wat wenst u? De vroegere radiopastoor van het Icon zei, in verband met relaties, alles is prachtig wat mensen met elkaar prachtig vinden. Als je uitgaat van de mens zonder het absolute bederf door de zondeval, dan heb je alleen de probleemmens, de zieke mens, de gehandicapte mens, de eenzame mens, de gescheiden mens, allemaal slachtoffers zonder enig besef van eigen onwaardigheid. Ons oude huwelijksformulier zet zo kernachtig in. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Vanwege de zonde. Ja, ook heel orthodoxe mensen, en zit het ons allen niet in het bloed, protesteren tegen allerlei tegenspoed en kruis. Waar heb ik het aan verdiend? Ik ben toch altijd goed geweest voor mijn gezin. En waarom dit dan? De belijdenis van de schuld der zonde is onmisbaar om echt met de problemen klaar te komen. Veel hulpverlening wordt vanuit de Freudiaanse school gedaan, waar de problemen veelal gezien worden als door anderen veroorzaakt en niet door mijzelf. Maar als er geen sprake meer is van zonde schuld, dan is er ook geen aanspreken meer op eigen verantwoordelijkheid. Want hij kan er immers niets aan doen dat hij zo is. En daarmee willen geenszins de nood en ellende bagatelliseren, alsof wij daar niets aan zouden moeten doen. Maar een nieuw behangetje en een nieuw bankstel maakt van een huis nog geen thuis. En zo kan er ook pastoraal veel getimmerd worden en veranderingen aangebracht. En dat moeten we doen. Praktische hulp bieden. Maar de diepste vragen niet laten liggen. Bijbelspastoraat wijst op hetgeen wij verdiend hebben als God met ons zou doen naar onze zonden. Daarmee bedoel ik niet de houding van de discipelen aan te bevelen als het gaat om de oorzaak van het blind zijn van die blindgeborene. Heeft deze gezondigd of zijn ouders? Dan wordt het lijden in direct verband gezien met bepaalde zonden. Nee, het gaat om de totaliteit van ons zondaar zijn. Om met David te belijden, nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Mee niet zegt Jezus dat deze Galileërs, welke het bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had, grotere zondaars waren dan de anderen. Zonder bekering zult gij evenzo vergaan. Bijbelspastoraat is per definitie gebonden, zij het niet ambtshalve en desondanks, aan het woord van God en wat wij daarvan in onze belijdenissen onderschrijven. Iemand schreef, de pastoor moet bereid zijn verder te gaan dan de grenzen van zijn eigen vooroordeel en van zijn eigen kerk, de grenzen van eigen moraal en ethiek. Doch de belijdenis zij ons geen last, maar een lust. Evenals het dogma tijdens de preek niet hoeft te slapen, hoeft zij dat ook in het pastoraat niet te doen. Calvijn schrijft, het dogma van het volslagen bederf vereist ook een volslagen dood en een volslagen opstanding, anders zou er geen christelijk leven kunnen bestaan. Want men kan niet volstaan met wat oppervlakkig bijpleisteren of wat goede wil. Geen uiterlijke verbeteringen kunnen ons uit deze diepe ellende verlossen. Maar sterven en met Christus gekruisigd worden, tot deze beslissende crisis moet het in een mens komen. Hoe onschuldig wij ook mogen zijn in het oog van de mensen en voor ons eigen geweten, voor God kan deze onschuld niet bestaan. Het Bijbels mensbeeld geeft een heel andere benadering dan de moderne menswetenschappen. En daarbij belijden wij tevens dat die mens een schepsel van God is en in zijn leven aan die God verantwoording schuldig is. Zeker die mens die mag er zijn, want God heeft dat gewild. Het gaat in het Bijbels pastoraat niet om minderwaardigheidsgevoelens aan te kweken, maar om ootmoed tegenover God en mensen. Het gaat om het ootmoedig wandelen met God. Daarbij zijn we bij het doorzien ook bij een noodzakelijke tweede pijler, namelijk het godsbeeld. Ik kan niet geloven dat God dit van mij vraagt, zei iemand. Ik kan niet accepteren dat God dit op mijn levensweg zet, zegt een aanstaande moeder, wanneer bij vruchtwateronderzoek is komen vast te staan dat het kind gehandicapt zal zijn. God wil dat ik aborteer. In een rouwadvertentie las ik een aankondiging van het overlijden van een lieve oom. Hij was nog jong. In naam en navolging van Jezus Christus protesteren wij tegen dit veel te vroeg doodgaan. Nee, God is liefde. En wanneer wij in homorelatie leven, is dat naar zijn wil. We houden het netjes bij één partner. God is barmhartig en heeft begrip voor onze problemen. Bijbelspastoraat ziet God als de rechtvaardige God, als de heilige God, als de liefdevolle God. Maar boven al deze deugden van God staat altijd nog de soevereiniteit van God. Hij is de soevereine, de absolute soevereine. En die soevereiniteit van God is de sleutel tot de reformatorische theologie. Maar niet minder tot het juiste beoefenen van het pastoraat. Psalm 33 zingt, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. Calvijn schrijft, niet alleen hemel en aarde en alle redeloze schepselen worden door Gods voorzienigheid bestuurd, maar ook de plannen en de wil der mensen, zo dat hij hen voert tot het doel dat hij zich heeft gesteld. De dingen gebeuren maar niet toevallig in een mensenleven. En dat is voor ons als pastoors ook een heerlijke zaak om te weten. Bij alles wat er ook in de gemeente gebeurt, alle bezoeken die wij in het pastoraat mogen afleggen, weten wij ook, dit gaat niet buiten Gods leiding om. De Heere wil er iets mee zeggen. Het is een belangrijke motivatie voor de zin van ons pastoraat. God plaatst in zijn soeverein handelen mensen op onze pastorale weg. Van Jezus staat geschreven, hij moest door Samaria gaan. En zo is het ook met ons. Wij moesten door die ziekenkamer gaan. Wij moeten door die inrichtingen gaan. Door de gebrokenheid van zoveel relaties. Een goddelijk moeten. Wat heeft Calvijn dat begrepen? Hij dacht, ik ga even door Genève en dan ga ik weer verder. Maar het werd, hier moet je blijven. Anders zal Gods vloek je treffen. Benoît. In zijn boek Calvijn als zielzorger schrijft, wanneer wij de brieven lezen, gevoelen wij steeds dat deze rots, namelijk die soevereiniteit van God, de verborgen ondergrond vormt die soms zelfs boven de oppervlakte zichtbaar wordt. Op dit hechte fundament rust Calvijns zielzorg. Het is zijn uitgangspunt als hij vermaant, opwekt en troost. En hij keert daar terug om de mensen als het ware te harden en sterk te maken in de wisselvalligheden van hun bestaan. Dat zeker in de 16e eeuw zeer door geweldpleging was getroffen. Om zich vol vertrouwen over te geven in de handen van de enige die ons werkelijk helpen kan. Dit pastoraat kan vandaag bij velen geen steun vinden. Bijbelspastoraat ziet door tot op de bodem van het mensenhart, maar ziet ook tot op het hart van God. Het godsbeeld van het moderne pastoraat is die van de sympathiserende God, die interesse heeft in mensen en onze bondgenoot is. Niet de God achter het lijden, maar de God onder het lijden. God zegt, men straft niet zijn zoon, maar leidt met hem mee. Leidt mee onder de mensen. En men trekt daar gemakkelijk een lijn van Job naar Jezus Christus. Zoals Job schreeuwde om recht, zo schreeuwt Jezus Christus om recht. En daarin deelt God de strijd van de schreeuwende mens. Doch bij een vermenselijkte God houd ik een mens zonder God over. Een mens die nog geen stap verder is van het eten van de verboden boom. De soevereine God, die de Vader is van onze Heer Jezus Christus, is ook het hart van het pastoraat. Liederen als wil mij als een kind behandelen. En als God mij vertroost, is het kruis niet te zwaar. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Berusten op een eeuwenlange traditie van leidersmystiek, aldus Wiersinga en de zijnen. In veel pastoraten is niet de rechtvaardiging van de mens door God belangrijk, maar de rechtvaardiging van God door de mens. God wordt voor de rechtbank van de opstandige mens gedaagd. Er wordt in feite niets meer doorzien van de grote werkelijkheden van God en mens. Jezus Christus in gesprek met de Samaritaanse vrouw laat ook deze twee pijlers zien. Wie is God, vraagt die vrouw, hier of in Jeruzalem? En Jezus zegt helemaal niet, ja, hier een beetje en daar een beetje. Nee, daar in Jeruzalem. Daar is de ware godsdienst. Uit de ware God. En wie is die vrouw? Ja, ze is een slachtoffer van opvoeding. Uitgestoten door de samenleving. Gefrustreerd door de eerste man en die tweede weer. Ze wil eigenlijk ook wel gelukkig zijn, maar de omgeving geeft haar geen kans. Nee, zegt Jezus, roep uw man en kom hier. Zoals Nathan zei in Gods naam, gij zijt die man. Doorzien, vervolgens het opzien. Onder dit kopje wil ik enkele dingen zeggen in verband met pastoraat ook aan de lijdende mens. De mens met zijn ziekte, met zijn handicap, met zijn eenzaamheid, met zijn verdriet. Daar zitten we op die middag met die jonge man die het bericht gehoord heeft. Opereren heeft geen zin meer. En ik ben nog zo jong. En daar word je geroepen in het gezin waar een man en vader door een auto-ongeluk om het leven is gekomen. En daar ben je bij een man en vrouw die zo blij waren dat ze een klein kindje zouden krijgen. En nu ligt er in de wieg een kind met ernstige afwijkingen. En daar spreek je met een man en vrouw die een huis moeten verkopen omdat ze door werkloosheid de hypotheekrente niet meer kunnen betalen. Je zit er als een omziende, als een meeziende, als een doorziende. Maar ook als een opziende. Bijbels pastoraat heeft geen receptenboek. In die zin dat we even onze boodschap komen brengen. De feiten van het verdorven hart. En aan de andere kant de soevereiniteit van God blijven staan. Maar er is meer. Net als bij Calvijn stond. Soms komt dat wel boven die oppervlakte uit. Het zijn de pijlers eigenlijk waarop wij ons pastoraat doen. Pastoraat doen met barmhartigheid bewogen. Met de ontferming over alles wat lijdt. Er is het opzien tot God. Laten we opzien tot hem bij wie we schuilen mogen met al ons verdriet. Met onze vragen. Wij wandelen in raadselen en de dag is zo donker. Heere, wilt u bij ons zijn en ons bewaren voor opstand en wanhoop? U hebt het toch beloofd, in de benauwdheid zal ik bij u zijn. En we lezen een klein gedeelte uit het woord van God, bijvoorbeeld de gang van het volk van de Rode Zee naar Mara. Waarom deze weg? Het is alles zo bitter. Wilt u troosten? Er is een meeworstelen met de lijdende mens. Maar ergens zal in heel dat worstelen wel gemerkt worden op welke bodem wij staan. Ook in die eerste kennismaking met die lijdende zullen we als Bijbelse pastor het toch anders doen dan hij die een ander mens en godsbeeld heeft. Wij proeven de ootmoed door alles heen. En ook is er het gebed om onderwerping. Heere, wilt u ons leiden onder het kruis dat u bracht. En we komen daarbij ook in aanraking met hen die de Heere niet kennen. Ook dan pastor zijn er misschien dan nog wel meer. Er is dan het gebed of de Heere deze weg wil heiligen aan het hart. Hij slaat toch niet uit lust tot plagen. Maar als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich zijner ontfermen. Naar de grootheid zijner goedertierenheden. opzien, onze ogen zien op u. Doe uit dit verlies winst geboren worden. Och hoor je, ik heb hem in mijn gezonde dagen niet gezocht, zou hij dan nu? God geeft nog voorbereidingstijd. Alle dingen zijn mogelijk bij God. Ja, maar zoek ik hem nu niet om in de hemel te komen? Vraag maar of God de hemel in je hart geeft. En in het leven van een kind van God, heeft dit lijden zin? Heeft deze weg mij iets te zeggen? Nee, dan is het niet tot troost om te zeggen, het kwaad treft ook goede mensen. Nee, daar is het lijden als vaderlijke kastijding, opdat we hoe langer hoe meer de heiligheid Gods deelachtig worden. Daar is het gesnoeid worden door de goddelijke landman, opdat we meer vrucht zullen dragen. Het is des te meer leren leven uit de troost van de voorzienigheid van God en het volbrachte werk van Jezus Christus. Wij mogen wijzen op hem die voorgaat en weet waar de reis heen is door het labyrint van onze vragen en van ons lijden en van onze aftakeling heen. En ook van het verlaten gevoelen. Denk ook bij de vragen van euthanasie zoals die vandaag circuleren. En met name als het gaat om het lijden dat de zieke meebrengt. Toch Bijbels pastoraat beoefenen. Ik las van een pastor, wanneer het lijden naar geestelijke en ziekte. Hij droeg zijn lijden met een merkwaardig geduld. In de laatste aanval van zijn ziekte, kort voor zijn dood, riep hij, toen een vriend om matiging van zijn pijnen bad uit. Houd op, houd op. Bid zo niet. Maar bid de Heere om mij geloof en geduld te geven. En laat hij mij opleggen wat hem behaagt. 43 jaar oud, de 18e december 1602, blies Perkins de laatste adem uit. Calvijn heeft in velen van zijn brieven getroost met de tucht van het kruis. Hij schrijft, Christus heeft geleden, het is dus niet vreemd als wij ook moeten lijden. Want het is onze roeping hem gelijkvormig te worden. Diep in ons hart moet onwrikbaar vaststaan dat wij gelijkvormig willen worden aan het beeld van Jezus Christus, totdat de dag van onze overwinning zal zijn gekomen. Wat kunnen kruisen dan gezegend worden? Wat bij de ouders van gehandicapte kinderen te spreken over hun kind dat hen bindt aan het kruis van Christus. Onwetend hebben zij engelen geherbergd. Calvijn schrijft aan een vader die zijn zoon moest verliezen. Het was nuttig voor u om, toen uw zoon u ontnomen werd, dit als een middel te zien u te verootmoedigen en in werkelijkheid te tonen wat geduldig zijn betekent. Nu u nog niet begrijpen kunt hoe dit alles goed en heilzaam voor u kan zijn, is het eerst nodig God te bidden dit duidelijk te maken. Hij schrijft aan iemand die langdurig ziek is, als wij zo aan bed gebonden zijn, kunnen wij zeker ook God dienen, namelijk als wij met onze gehoorzaamheid van hem getuigen. Als wij ons geloof bevestigen door weerstand te bieden aan onze verleidingen, en als wij de troost die hij ons schenkt gebruiken om onszelf te overwinnen. Dat is het geval bij langdurige ziekte en zeker bij de dood. In het pastoraat mogen wij opzien tot hem die alle dingen leidt en bestuurt tot verheerlijking van zijn naam. Hij heeft beloofd om de zijnen niet te verzoeken boven vermogen. Boston in zijn boekje Het Kromme in het Levenslot schrijft, het is veel nodiger voor ons om onze geest onder het kruis vernederd te krijgen dan het kruis weggenomen te zien. De wegneming van het kruis is alleen nodig tot gemak van het vlees. De vernedering is echter nodig tot voordeel voor onze ziel om haar te reinigen, haar tot genezing en in een staat van gezondheid te brengen. Wanneer het pastoraat in biddend opzien tot de Heere verricht mag worden, dan zal de Heere in zijn gunst neerzien. Vervolgens ook het inzien. Onder dit trefwoord zou ik iets willen zeggen over Bijbelspastoraat aan allerlei probleemgevallen in verband met een zondige en wereldse stijl van leven. En daar komen wij bij die man die klaagt dat zijn vrouw zo anders is geworden. Ik houd niet meer van haar. dan kunnen het beste maar uit elkaar gaan. Een ander zegt dat haar man een verhouding heeft met een vriendin van haar. Een derde heeft een homoseksuele relatie. Een volgende is aan de drank verslaafd. Weer een ander klaagt over thuis waar beide ouders zo nodig moeten werken. Er is het omzien, het meezien. De problemen zijn aangehoord. Hoe nu verder? Dat is de bede in het hart van de pastoor. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid. Veel problemen worden vaak in het spreken verdoezeld. Allerlei andere zaken worden aangedragen. Doch het gevaar is groot dat het eigenlijke probleem achterwege blijft. Mensen en wij zelf in kluis zijn behendig in camoufleren. Het leugenspreken zit ons in het bloed. Allereerst trachten te weten komen waar is deze ontsporing begonnen. We kunnen met allerlei praktische raadgevingen komen. We zouden zo proberen en dat minder doen en dat meer doen. En dat is allemaal goed. Dat alles weer in goede banen zal kunnen verlopen. Maar de wortels van het onkruid blijven zitten. Mensen leven weer verder, maar tegenover God is het allemaal hetzelfde gebleven. Hoeveel begrip er ook voor een bepaald gedrag opgebracht kan worden, Bijbels pastoraat wordt gedaan, coram Deo, voor het aangezicht van God. Wat we kunnen leren van een man als Adams, is dat zonde ook zonde genoemd moet worden. Dat betekent ook dat er geen Bijbels pastoraat is waar de verhouding tot God niet aan de orde komt. Een mens is niet wezenlijk te helpen buiten het woord van God om. Door de zonde is er de vervreemding. In het zich vandaag massaal uiteengaan in communicatiestoornissen, verbreken van relaties, gaan we terug naar de zondeval. Wat in Bijbels pastoraat nodig is, is dat gewezen wordt op de zonde als schuld voor God en voor elkaar. En dat er ook ziekelijke schuldgevoelens bestaan is duidelijk. En die kunnen zelfs de eigenlijke schuld verdoezelen. Maar schuldgevoelens als zodanig zijn noodzakelijk om tot vergeving van de schuld te komen. Een zekere filosoof beschouwt schuldgevoelens als een besmettelijke ziekte. Die schadelijke uitwerkingen hebben voor de lijder. En tevens een gevaar zijn voor de omgeving. Doch de meeste problemen vinden haar oorzaak in het overtreden van de geboden van God. En hoe verder men van de Heere afleeft, hoe meer is er de vervreemding van God en het gebrek aan zondekennis. In onze Nederlandse samenleving zien we ook een afnemend woordgebruik als goed en slecht, juist en verkeerd, schuld en verantwoordelijkheid. Worden minder gehoord. In het pastoraat zal heel duidelijk gezegd moeten worden waarin de mens schuld heeft en wat zondig is. Problemen moeten tot op de wortel aangepakt worden. Adam stelt terecht, als men problemen uit de weg gaat, worden ze op de duur alleen maar groter. We zeggen vandaag, je mag iemand je waarde niet opleggen. Dat heeft zoveel weg van bevoogding. Maar wij komen in het pastoraat niet met onze eigen waarden. Maar we komen met de waarde van de Heilige Schriften, met de verkondiging van Jezus Christus die sprak, neemt mijn juk op u. Mijn last is licht. Mijn juk is zacht. In de brieven van Paulus wordt niet anders gedaan dan duidelijke richtlijnen gegeven, geboden gegeven. Mensen moeten tot inzicht komen, leren inzien wat de heilloze weg is, opdat ze ook de heilsweg mogen gaan. Verschillende keren wijst Paulus erop dat we moeten vermanen, parakalein, dat ook vertroosten in zich bergt. In Filippenzen 4 vers 2 worden twee vrouwen vermaand, omdat ze eensgezind zullen zijn en geen ruzie maken. Ook Petrus vermaand dat men zich zal onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden. Het is een vermanen in de kracht van de Heilige Geest. Christus spreekt in Matthäus 18 vers 15 over het elengijn, het bestraffen, trachten hem zijn schuld te doen zien, zodat hij zich bekeert. Het zal niet altijd in dank afgenomen worden. Maar als gemerkt mag worden dat we het doen met verloochening van onszelf. En uit liefde tot de Heere en tot behoud van de ander. Dan wil de Heere dat zegenen. Wij moeten nooit vergeten dat we met het woord in de hand, gedreven door de liefde van Christus, het geweten mee hebben. In Galaten 6 vers 1 wordt gesproken over het terechtbrengen van een gevallen mens. En dat in de geest der zachtmoedigheid. ook in Efeze 6, vers 4, Handelingen 20, vers 31, Colossense 1, vers 28, terechtwijzen, corrigerend ingrijpen, tot de orde roepen. Paulus vermaande zijn gemeente onder tranen. Er is geen vrijblijvend pastoraat van even goede vrienden als u niet luistert. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Calvijn was om de waarheid te zeggen, niet alleen aan het ziekbed, maar ook aan de tafel der zonde. Hij verdoezelt geen dwalingen, geen fouten, geen gevaren. Ik behoef u niet te sparen als God u maar spaart, schrijft hij aan iemand. Wij zouden trouweloos zijn, zegt hij tegen de prins van Cordée, als wij de geruchten die rondgaan voor u verborgen hielden. Als men ons heeft verteld dat ge de dames nog aan het hof maakt, is dat om afbreuk te doen aan uw gezag en goede naam. Ge verwacht toch niet dat ik u zal vleien, schrijft hij aan een ander. Evenzo Koelman, magistraatspersoon en lid van zijn kerk, maakte zich schuldig aan dronkenschap. Kon dat eigenlijk wel, zo'n hooggeplaatst persoon, de tucht aanzeggen in verband met het heilige avondmaal? Koelman ging erheen met een ouderling en zei hem beleefd dat dronkaards van de tafel des Heren geweerd moeten worden. Doch Koelman had het nog maar net gezegd of de man barst in vreselijk vloeken tegen hem uit en werpt zich op de predikant en slaat hem vinnig en vijandig op de borst. Weken later was er van de zijde van de overheid nog geen excuus ontvangen. Onze doctrineerleggers beleiden, door de vermaningen wordt de genade uitgedeeld. En hoe waardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt. En zijn werk gaat dan allerbest voort. Ten slotte is het dan ook het uitzien. Uitzicht is er voor allen die met hun zonde leren breken. Leren afzien van al datgene wat de toegang tot het koninkrijk van God belemmert. Leren afzien van alles wat de gebeden verhindert. Uitzicht is er voor hen die ook in het pastoraat hun zonden voor God en mensen beleiden. Beleid elkander de misdaden, kan dan in praktijk gebracht worden. Soms is herstel van door de zonde aangerichte ontwrichting niet meer mogelijk. Een vrouw haalt haar geaborteerde kind niet meer terug. En leed aan een reeds overledene kan niet meer goed gemaakt worden. En opnieuw gehuwde, na onbijbelse echtscheiding, kan niet meer terug. Maar in al die gevallen mogen wij verkondigen dat God zelf vergeeft. Ook voor al die gevallen. David bidt in Psalm 51, delg mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheid. En de zonde met Bathsheba en Uria was niet meer te herstellen. Uria is dood, had Joab bericht. Hij kon Uria, zijn trouwe dienaar, niet meer de hand geven. Maar op het schuldbeleidend gebed neemt God ook die overtreding weg. Hij maakt het goed voor verleden, voor heden en toekomst. God maakt het in orde. Dat is heerlijk ook voor oudere mensen die zo vaak kunnen zitten met zonde van hun verleden. En ze kunnen het niet meer goed maken, maar God maakt het goed. David mocht het bidden. Delg mijn overtredingen uit. En ook David mocht weer de vreugde kennen in God en in het leven. En waar wel herstel mogelijk is, wil God dat ook schenken. Het leven kan opnieuw beginnen aan de voet van het kruis. Petrus werd weer in ere hersteld nadat hij alles doorgesneden had. En toen hij tot berouw gekomen was door het oog van zijn meester. Er is uitzicht voor het Bijbels pastoraat. Dat Bijbels pastoraat, dat gaat zo ver, dat gaat tot in de eeuwigheid. We hebben een geweldige taak, want het heeft vrucht over dood en graf heen. Jezus Christus spreekt, ziet, ik maak alle dingen nieuw. Er is uitzicht voor het Bijbels pastoraat in het leidinggeven aan het geestelijke leven. Wijzen op Jezus Christus als profeet, priester en koning. Wij zijn geroepen om te onderwijzen, niet alleen op de preekstoel, maar ook op de kamerstoel. Te versterken, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen, te blijven bij het getrouwe woord. En door de Heilige Geest de rijkdommen van God te smaken. Pastors gaan de weg achter hun meester aan. dat is de weg van een gekruisigd leven. Wij zullen bij allen niet geliefd zijn als wij de zonde aanwijzen. Wij zullen het ervaren, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Doch er is loon voor de getrouwe dienstknecht. Voor hen die met zachtmoedigheid door beslistheid onderwijzen degene die tegenstaan. Voor hen die de naakte bezoeken, gij hebt mij gekleed. Voor hen die de gevangenis ingaan, gij zijt tot mij gekomen. Voor hen die de zieken bezoeken, gij hebt mij bezocht. Voor hen die de vreemdeling heeft opgenomen, gij hebt mij geherbergd. Voor hen die het zwakke gesterkt hebben, voor hen die het gebrokene verbonden hebben, voor hen die het weggedrevene weergebracht hebben, voor hen die het verlorene gezocht hebben, voor hen die als een herder achter de kudde is aangekomen. Maar dan zal er alleen verwondering zijn. Met het gebed van Psalm 119. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Ai, zoek uw knecht. Want uw bevelen heb ik niet vergeten. Amen. We willen samen zingen. Wel Psalm 80, versen 1 en 11. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost, door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. Behoud ons, Heer, de legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. 80, 1 en 11.